Daarna openen we de schriften en we lezen vanmiddag het woord van God uit Deuteronomium 6, vers 4 tot en met 15 en uit Matteüs 6, vers 24 tot en met 33.
Hoor, Israël, de Heere onze God is een enig Heere. Zo zult gij de Heere uw God liefhebben met uw ganse hart en met uw ganse ziel en met al uw vermogen. En deze woorden die ik u heden gebied, zullen in uw hart zijn. En gij zult ze uw kinderen inscherpen en daarvan spreken als gij in uw huis zit en als gij op de weg gaat en als gij nederligt en als gij opstaat. Ook zult gij ze tot een teken binden op uw hand en zij zullen u tot voorhoofdspanselen zijn tussen uw ogen. En gij zult ze op de posten van uw huis en aan uw poorten schrijven. Als het dan zal geschied zijn dat de Heere uw God u zal hebben ingebracht in dat land dat hij uw vaderen Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft u te zullen geven, grote en goede steden die gij niet gebouwd hebt, en huizen vol van alle goed die gij niet gevuld hebt, en uitgehouwen bornputten die gij niet uitgehouwen hebt, wijngaarden en olijfgaarden die gij niet geplant hebt en gij gegeten hebt en verzadigd zijt. Zo wacht u dat gij de Heere niet vergeet, die u uit Egypteland uit het diensthuis heeft uitgevoerd. Gij zult de Heere uw God vrezen en hem dienen, en gij zult bij zijn naam zweren. Gij zult andere goden niet navolgen van de goden van de volken die rondom u zijn. Want de Heere uw God is een ijverig God in het midden van u, dat de toorn van de Heere uw God tegen u niet ontsteken en hij u van de aardbodem verdelgen. Dan lezen we verder in Matteüs 6 vanaf vers 24. Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de een haten en de ander lief hebben, of hij zal de een aanhangen en de ander verachten. Gij kunt niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik, dat is Jezus, zeg ik u, zijt niet bezorgd voor uw leven wat gij eten en wat gij drinken zult, noch voor uw lichaam waarmee gij u kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam dan de kleding? Aanziet de vogels van de hemel dat ze niet zaaien, noch maaien, noch verzamelen in de schuren. En uw hemelse Vader voedt nochtans dezelfde. Gaat gij dezelfde niet zeer veel te boven? Wie toch van u kan met bezorgde zijn een el tot zijn lengte toe doen? En wat zijt gij bezorgd voor de kleding? Aanmerk de ladies van het veld hoe zij wassen. Zij arbeiden niet en spinnen niet. En ik zeg u dat ook Salomo in al zijn heerlijkheid niet is bekleed geweest gelijk een van deze. Indien u God het gras van het veld dat heden is en morgen in de oven geworpen wordt al zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen? Daarom zijt niet bezorgd, zeggende wat zullen wij eten of wat zullen wij drinken of waarmee zullen wij ons kleden, want al deze dingen zoeken de heidenen. Want uw hemelse Vader weet dat gij al deze dingen behoeft, maar zoekt eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden.
Op deze en vele andere teksten uit het woord van God is de belijdenis van de kerk gegrond, zoals we die vanmiddag horen uit onze Heidelbergse catechismus, zondag 34. We zullen dan vooral stilstaan bij het eerste gebod. Zondag 34, daar beleiden wij, hoe luidt de wet des Heren? God sprak al deze woorden en dan volgen de 10 geboden die we vanmorgen ook gehoord hebben. Hoe worden deze 10 geboden gedeeld? In 2 tafelen, waarvan de eerste leert hoe wij ons Jegens God zullen houden, de andere wat wij onze naaste schuldig zijn. Wat gebiedt God in het eerste gebod? Dat ik zo lief als mij de zaligheid van mijn ziel is, alle afgoderij, tovenarij, waarziging, superstitie of bijgeloof, aanroeping van de heilige of van andere schepselen mijd en ontvlucht. En de enige ware God recht leer kennen, hem alleen vertrouw, in alle ootmoed en lijdzaamheid mij aan hem alleen onderwerp, van hem alleen alle goeds verwacht, hem van ganser harte lief heb, vrees en eer, zodat ik eerder van alle schepselen afga en die laat varen, dan dat ik in het allerminste tegen zijn wil doe. Wat is afgoderij? Afgoderij is in de plaats van de enige ware God, die zich in zijn woord geopenbaard heeft, of naast hem iets anders verzinnen of hebben waarop de mens zijn vertrouwen zet. Gemeente en alle die met ons verbonden zijn, stel je eens voor dat je een maand lang naar een onbewoond eiland zou moeten. Heel je gewone dagelijks leven moet je achterlaten. Maar je mag één ding kiezen wat je meeneemt. Wat zou je kiezen? Wat moet er per se mee? En dat ene mag je dus even heel breed nemen. Dat kan dus ook zijn je vrienden. Of je werk. Of je vrouw. Waar kun je niet zonder? Je familie. Een stapel boeken. Een telefoon met internetverbinding. Je sigaretten. Bedenk het eens even voor jezelf. En wat heeft dus eigenlijk de meeste betekenis in je leven? Zodat als je dat een maand zou moeten missen, je echt een probleem hebt. Een dag lukt misschien nog wel een keer. Even doorbijten wellicht, maar dat is te doen. Maar een maand, en je moet er niet aan denken dat je het helemaal zou kwijtraken. Dan zou je echt ontroostbaar zijn. Als je nu denkt, nou zoiets heb ik niet, dan begrijp je de vraag misschien niet helemaal goed. Of je weet diep van binnen heel goed wat het is. Je hoeft het niet hardop te zeggen vandaag, maar bedenk het eens voor jezelf. Wat of wie zou je kiezen? Waar kun je niet zonder voor zo'n maand op een onbewoond eiland? Onthoud het eens even, dat komt nog wel terug. Thema voor de preek is geen andere goden, maar de Here alleen. Geen andere goden, maar de Here alleen. En dat is een oproep voor drie dingen die we eigenlijk heel mooi terugzien komen in Deuteronomium 6, vers 4 en 5. Allereerst is de oproep om de Here lief te hebben. Vers 5. Zo zult gij de Here uw God lief hebben. Als tweede de Here alleen. Vers 4. De Heere onze God is een enig Heere. Hij is de enige. En als derde de Heere helemaal. Gij zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, uw ganse ziel, al uw vermogen, heel uw kracht. Dus geen andere goden, maar de Heere alleen. Dat is een oproep om de Heere lief te hebben. De Heere alleen en de Heere helemaal. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Dat is het eerste gebod. Of eigenlijk is het natuurlijk een verbod. Het zegt wat er niet mag. En daarmee maakt de Heer ons duidelijk hoe hij wil dat wij leven. Dat is niet alleen negatief, maar ook positief. Dat zit er altijd bij in. Maar door het zo te zeggen maakt de Heer duidelijk wat hij bedoelt. En soms is een verbod dan duidelijker. En je kunt tegen een kind zeggen, je mag op de stoep lopen. Maar er zijn altijd kinderen die dan zeggen, ja, je mag op de stoep lopen. Maar dat mag dus ook op de weg. Dus soms is het gewoon duidelijker om te zeggen, je mag niet op straat lopen. Want dat is gevaarlijk. Nou, zo is dat hier ook. Geen andere goden hebben. Geen andere goden dienen. Dat betekent tegelijk de Heere wel dienen. Dat is het eerste gebod. En het is niet toevallig dat dit het eerste is. Het is ook het belangrijkste. Het is niet voor niks dat er onder antwoord 94 in de catechismus zo'n lange rij bijbelteksten staat. Dit is het belangrijkste. Hier valt de beslissing. Wie dien je? De Heere alleen? De Heere helemaal? Of niet? En dan dien je dus andere goden. Dit gebod is fundamenteel voor ons hele leven. De wet begint eigenlijk nog iets eerder met de aanhef. Ik ben de Heere uw God die u uit Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. Daar begint Gods wet mee. Wie de Heere is. En dat hoort er wel echt bij, gemeente. Eigenlijk is het wel jammer dat de catechismus daar niet apart aandacht aan besteedt. Want je zou geneigd kunnen zijn om het dan maar een beetje over te slaan. Alleen even een opschrift. Maar die aanhef is juist belangrijk. Dat laat zien wie de Heere is. En dat hoort bij heel de wet. De Heere zegt wie hij is. Uw God, uw bevrijder. En daarom is die Heere het waard om gediend te worden. Met heel je hart en heel je leven. En daarom mag je zijn naam niet misbruiken. En daarom mag je niet liegen. Enzovoort. Eigenlijk hoort dat opschrift boven elk gebod. Ik ben de Heere uw God. En daarom... Daarom is die Heere het waard om gediend te worden. We lazen dat uit Deuteronomium 6. Daarom zult gij de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, heel uw ziel, al uw kracht. U zult uw God vrezen, hem dienen, bij zijn naam zweren. Geen andere goden dienen, dat wil dus zeggen, dat zie je daar heel duidelijk, wel de enige ware God dienen. Dat is de God die zijn volk bevrijd heeft. Die Israël verlost uit Egypte. Die zondaren verlost uit de macht van de Satan. De God die zich bekend maakt in zijn woord. Daar gaat het in Deuteronomium 6 ook meteen over. Deze woorden die ik u heden gebied, die zullen in uw hart zijn. En die moet je doorgeven aan je kinderen. Om God te kennen. Echt te kennen. Steeds meer te kennen, moet ik luisteren, telkens weer, naar hoe de Heere zichzelf openbaart. En wat is dat dan? God dienen. De catechismus vat het eigenlijk heel mooi samen, met 7 woorden, halverwege antwoord 94. 7 woorden, een volheid dus. Want de Heere dienen is een zaak van heel je leven. En het gaat in die woorden dan ook telkens om de taal van ons hart. De taal van de liefde spreekt hier. Om iemand lief te hebben, moet je hem of haar kennen. Daarom is het dus zo belangrijk, jongeren, als je verkering hebt. Dat je elkaar leert kennen. Want om elkaar lief te hebben, om elkaar trouw te beloven, moet je weten wie die ander is. En daar heb je verkering voor. Praat dan dus vooral met elkaar ook. Zo leer je elkaar kennen. Door zelf te zeggen wat er in je leeft. Door te luisteren en te vragen naar die ander. Nou, tegenover de Heer is dat ook zo. Om God lief te hebben moet ik de enige ware God leren kennen. Dat is het eerste wat de catechismus noemt. En dat moet je leren. Wij kennen de Heer niet van onszelf. Niet van nature. Maar net als in een verkering, in een huwelijk, daarvoor moet je luisteren. Luisteren dus naar wat de Heere spreekt in zijn woord. En tot hem spreken. En wie de Heere zo leert kennen, die vertrouwt hem ook. Dat is het tweede wat genoemd wordt. Hem alleen vertrouwen. Want hij is te vertrouwen. Zijn woord is de waarheid. Zijn weg is goed, ook op momenten dat ik het niet begrijp. Juist dan komt het op vertrouwen aan. Het vertrouwen van het geloof, zoals een kind zijn vader vertrouwt. En de Heere dienen is ook buigen voor de Heere. Dat is het derde. Mij ootmoedig en geduldig aan hem onderwerpen. Dat gaat niet vanzelf. Je ziet dat bijvoorbeeld als het volk Israël door de woestijn trekt. Elke keer mopperen ze weer. Ze komen in opstand. Ze klagen over de Here en zijn leiding. En hoe vaak doen wij eigenlijk niet precies hetzelfde, gemeente? Hoe vaak denk je zelf niet dat je wel weet wat je nodig hebt? En wat de Here eigenlijk zou moeten doen? Maar de Here roept ons om hem te volgen. Achter hem. Hij weet de weg wel. Om gehoorzaam te zijn. Te leven naar zijn geboden. Om ootmoedig te zijn. Ik heb geen recht op Gods zegeningen. Om te vertrouwen dat de weg van de Here goed is. En dan mag je ook alles wat je nodig hebt. Al het goede van hem verwachten. Hij zorgt voor alles wat ik nodig heb. En dat vraagt erom, de laatste woorden, om deze Here met heel mijn hart lief te hebben, te vrezen, te eren. Diep ontzag voor deze heerlijke, heilige God. Dan besef ik mijn plaats als klein, zondig mens. En tegelijk is dat een ontzag dat gekleurd wordt door de liefde. Geen vrees die je bij God vandaan jaagt. Maar juist ontzag dat je bij hem brengt. Tot aanbidding brengt. Die zeven woorden die de catechismus noemt, gemeente. Hem kennen, hem vertrouwen. Ja, aan hem onderwerpen. Hem verwachten. Liefhebben. Vrezen. Eren. Die laten samen zien wat het dienen, het liefhebben, de vrezen des Heren inhoudt. En al die woorden gaan om ons hart. En het is de taal van de liefde. Het zijn geen woorden over wat je doet, een concrete actie, maar over je hart, je houding. En eigenlijk kun je hetzelfde zeggen van een huwelijk. Al die woorden passen daar ook bij. De taal van de liefde. Liefde die de ander kent, vertrouwt, die elkaar onderdanig is, die elkaar eert. En juist vanuit die liefde heb je aan elkaar genoeg. En daarom vraagt de Heer dit aan zijn volk. U mag geen andere goden hebben voor mijn aangezicht. Je hebt ze niet nodig. Want de Heer zorgt voor alles. En daarom is het wantrouwen tegenover zijn liefde, zijn zorg, als ik wel andere goden dien. De Heer zorgt voor alles. Aan hem heb je genoeg. Kijk, bij afgoden is dat nooit zo. Je ziet dat bijvoorbeeld bij de afgoden in Canaan. De Canaanieten hadden een heleboel goden. En die goden moesten dus onderling de taken dan een beetje verdelen. Dus je had voor allerlei onderdelen van het leven een eigen god. De god van de vruchtbaarheid, de god van de regen, de god van de oorlog enzovoort. En de ene god was weer belangrijker dan de andere. En dat kon soms ook nog wel weer wisselen. Eigenlijk weet je dan nooit goed waar je aan toe bent. Bij wie moet je dan zijn? En als je de ene God tevreden stelt, haal je dan niet weer de toorn van een ander over je heen? Nou, bij de Here weet je wel waar je aan toe bent. Hij is de enige ware God. Hij gaat over alles. En dus kun je ook met alles bij hem terecht. En daarom zorgt hij voor alles wat zijn kinderen nodig hebben. En daarom hoef je niet bezorgd te zijn, zegt de Heer Jezus. De heidenen wel. Die moeten al die goden tevreden houden. En dan heb je nooit houvast, nooit zekerheid voor de toekomst. Maar de Heer weet wat zijn kinderen nodig hebben. En daar zorgt hij voor. En daarom mag ik hem aanroepen. De enige ware God om al die dingen aanroepen. Om hem te leren kennen. Om mijn nood voor hem neer te leggen, om het van hem ook te leren, om hem zo helemaal te vertrouwen. Hem alleen. En daarom moet ik aan hem ook genoeg hebben. Daarom laat de Heer je soms vastlopen. Met mensen bijvoorbeeld, van wie je heel veel verwacht. Te veel, misschien. Want juist dan kun je in mensen ook enorm teleurgesteld raken. Dat had ik nou nooit van hem of haar verwacht, zeggen mensen dan. Nou, je had het kunnen verwachten. Als je het niet verwacht van de Heer alleen. En soms kan dat nodig zijn. Om de Heer alleen over te houden. Dat brengt ons bij het tweede. De Heer alleen. Want de Heer verbiedt er dus om andere goden te dienen. Deuteronomium 6 weer. U mag niet achter andere goden, de goden van de volken die rondom u zijn, aangaan. En dat is een totaal andere houding dan van die volken rondom Israël. Dat waren allemaal godsdiensten met veel goden. En het was voor de Canaanieten dan ook echt geen probleem om de Heere te dienen. Helemaal niet. Maar dan als één van de vele goden. Eén god, meer of minder, dat maakt er niet zoveel meer uit. En zoals je veel vrienden kunt hebben. En dan bedoel ik nog niet eens de honderden vrienden die je op social media kunt hebben. Dan is iemand nogal snel een vriend. Als je net weet wie het is. Maar echt een vriend. Dat je iemand geregeld ziet. Dat je iemand spreekt. Je kent elkaar echt. Nou, je kunt best een aantal vrienden hebben. En daar kan soms ook best nog een vriend bij komen. Maar als je iemand met heel je hart lief hebt. Kan dat niet. Als er in een huwelijk iemand bijkomt. En dan bedoel ik natuurlijk niet dat er een kind geboren wordt, maar een derde in een huwelijk. Als er dan iemand bijkomt, dan betekent dat het einde ervan. Want je kunt maar één iemand met heel je hart lief hebben. En dat verwacht je dan ook van die ander. Liefde kan het niet hebben dat er een ander in het spel zou zijn. Zelfs de schijn niet. En dat is hoe de Heer gediend wil worden. Niet als één van de vele goden. Niet als een God aan wie je wat verplichtingen nakomt. Omdat hij zijn offer brengt en bepaalde dingen doet. Maar hij wil gediend worden vanuit de liefde van ons hart. En daar past geen ander bij. Daarom mag Israël geen enkele andere God volgen of hebben. Hem alleen moeten ze dienen. De Heere duldt geen ander naast zich. En andersom, de Heere is trouw aan zijn volk. De Heere alleen, dat is de exclusiviteit van de liefde. Ja, kun je zeggen, maar dat doen wij toch niet? Er is hier vast niemand in de kerk die gelooft in Baal of Astarte. Of in andere landen Zeus, Osiris. Dat hele idee dat je veel goden hebt met allemaal een andere functie. Dat hebben wij toch al lang achter ons gelaten. Wij kunnen veel verklaren met de wetenschap. En die dingen die de catechismus dan noemt als uitleg ervan. Tovenarij, bijgeloof, de heilige aanbidden. Dat zijn toch dingen uit de middeleeuwen. Dat doet toch niemand hier. Ik weet dat natuurlijk niet precies van u, maar ik kan me zo voorstellen dat er heel weinig gemeenteleden zijn die thuis een altaar of een afgodsbeeld hebben. Maar zou het niet wat subtieler kunnen, gemeente? De duivel is veel te slim om altijd zo openlijk te werken. Dan denk ik aan die jongen die de Heere wilde dienen. Die heel serieus met de dingen bezig was. Hij hield zich nauwkeurig aan de geboden. Zijn ouders eren, zijn naasten liefhebben. Hij deed het allemaal. Hij deed het echt. Alle mensen om hem heen, die konden ervan getuigen. Tot de Heere Jezus tegen hem zei. Nog één ding. Verkoop wat je hebt. Geef het aan de armen en volg mij. En dat was te veel gevraagd. Hij had veel bezit en hij wilde het niet loslaten. En hij ging weg. Bij die vraag van de Heere Jezus bleek, bij alle goede dingen die die jongen had. De Heere Jezus had hem lief, staat er zelfs bij. Bij die ene vraag bleek dat hij vast zat aan zijn geld. Maar een klein stukje naast God. Maar dat was het beslissende tekort. Een afgod hebben kan dus ook als je heel serieus bent. En als je het zelf misschien niet eens doorhebt, dat je leven in de greep is van geld. Of van wat anders. En misschien zijn die dingen die de catechismus noemt toch nog wel een beetje actueler dan we denken. Er zal heus veel bijgeloof verdwenen zijn. En bidden tot heiligen, dat doet u waarschijnlijk niet. Maar je hebt natuurlijk ook moderne vormen van tovenarij en bijgeloof. Die juist weer in opkomst zijn. Hekserij. Een feest als Halloween. Wat je steeds meer tegenkomt. Of allerlei vormen van occultisme. Occulte spelletjes, glaasje draaien. Doden oproepen, de toekomst vragen. Dat bestond in de wereld rondom Israël ook, volop zelfs. Maar de Heere waarschuwt daar uitdrukkelijk tegen. In Deuteronomium 18 bijvoorbeeld, dat Israël dat niet mag doen. Dat hij dat niet toestaat. De Heere spreekt niet door dat soort praktijken, maar door zijn woord. En blijft daar ook vandaan. Want het is het terrein van de boze die je mee wil slepen. Daar moet je niet mee spelen. Ook niet om eens een keer te proberen of te ervaren. Daar is het veel te gevaarlijk voor. En je moet het er ook niet afdoen als allemaal bedrog. Als dat al er heus vaak bij zit. Alsof je dan best mee kunt doen. De Satan heeft ook macht. De tovenaars in Egypte toen Mozes daar kwam, die deden ook wonderen. Je moet er ver bij vandaan blijven. En je komt er op medisch gebied tegen. Bepaalde alternatieve geneeswijzen, en ik zeg echt niet van allemaal zomaar, maar ze zijn er wel. Waarbij mensen alleen maar even aan je hand voelen of in je oog kijken en ze weten precies wat er aan de hand is. Dan kun je ook zomaar op gevaarlijk terrein komen. En dat moet je ook niet zomaar proberen. Maar het eerst onderzoeken vanuit de schrift. Of informeren bij een christelijke arts. Ja, maar het helpt, zeggen mensen dan. Dat is toch mooi? En baat het niet, dan schaadt het niet. Nou, ik geloof best dat het helpt, gemeente. En er zullen ook best mensen door genezen worden. Maar waar komt dat vandaan? Zou de duivel ook geen dingen kunnen doen? En als dat zo is, dan helpt het je wel de slavernij van de zonde in. Dan schaadt het wel degelijk. En als je een verkeerde weg bent gegaan, ga daar dan mee naar de Here toe. Om je daarvan te bevrijden. Daar zijn niet allerlei bijzondere dingen voor nodig. Maar wel dat je tot de Here gaat. Met het gebed om genade. En toch, gemeente. Zonder dat ik iets af wil doen van die dingen die ik genoemd heb. Maar dat zijn nog maar dingen van de buitenkant. En dat is altijd het makkelijkste stukje. Daar kun je misschien nog wel van denken. Nou, daar heb ik nou nog nooit aan meegedaan. Nooit mee te maken gehad. Gelukkig. Maar het zit veel dieper. Afgoderij zit in ons hart. Dat zie je in de Bijbel, de Heere die openbaart zich aan Israël. Hoor Israël, de Heere onze God is een enige Heer, is de enige. Tegenover het heidendom laat de Heere zien dat hij de enige ware God is. Maar wat een strijd is dat. De hele Bijbel door. Het lijkt voor ons misschien zo gewoon, maar wat was dat aantrekkelijk voor Israël? Denk je maar eens even in. Ze kwamen daar in het land Kanaan naar de woestijn rechts. En wat wisten die mensen die 40 jaar door de woestijn gezworven hadden? Nou, van landbouw af. Hoe je het land moest bewerken. Dus ja, wat doe je dan? Dan vraag je dat aan iemand die er woont. Die er ervaring mee heeft. En er woonden daar nog veel Kanaanieten. Nou, dus die buurman die wil het je wel uitleggen. Je ploegt en je zaait en je geeft water als het nodig is. En je brengt daar op die heuvel een offer. Aan Baal. De god van de vruchtbaarheid. Landbouw en die Baalcultus waren helemaal met elkaar verweven. En je kunt er zo makkelijk in meegaan. En je ziet hoe het de mensen aantrekt. Elke keer opnieuw verlaat Israël de Heer en dienen ze de Baals en de Astartes. Het was zo vanzelfsprekend in die cultuur. En zo aantrekkelijk. En het werkte toch? Leek het? Dat zeggen de Israëlieten later, in de tijd van Jeremia. Toen ze geluisterd hadden naar Jeremia. Maar vervolgens kwam er onheil. Zie je wel, zeggen ze dan, sinds wij zijn gestopt met het vereren van de koningin van de hemel, is er allemaal ellende. En de profeten roepen het volk terug naar de dienst van de Heere alleen. Maar hoe vaak stonden die profeten niet alleen? Het lijkt maar een kleine minderheid te zijn geweest onder Israël, die werkelijk de Heere alleen diende. Die strijd gaat telkens door. Nou, als hoogtepunt misschien wel dat moment van Elia op de Karmel. Met de profeten van Baal en Elia. Want het volk kan niet kiezen. En ze bouwen allebei een altaar. En de God die door vuur zal antwoorden, die is God. Nou, daar zie je wat een minderheid betekent. Elia was alleen. De profeten van Baal en Astarte waren samen honderden. 450, 850. Elia is alleen. En die Baalpriesters die bouwen een altaar en die proberen van alles. Ze geloven erin. Ze menen het. Maar er gebeurt niks. En dat kan ook niet, want Baal is geen god. En als Elia dan bidt, dan antwoordt de Heer met vuur uit de hemel om het offer aan te steken. En het hele volk roept, de Heere is God, de Heere is God. En daarna gaan ze weer verder. Een echte bekering blijft uit. Heel het Oude Testament door zie je die strijd. Wie Israël zal dienen? En in het Nieuwe Testament zijn het de afgoden van die tijd. De Griekse, de Romeinse cultuur. De keizer die als God vereerd wordt. Maar dat mag niet, roept de Heere zijn volk op. Er mogen geen andere goden voor mijn aangezicht zijn. Dat is niet omdat die afgoden zoveel macht hebben en de Heere bedreigen. Soms lijkt het in de Bijbel alsof die afgoden werkelijk bestaan. Al is het nergens in de verte een vraag dat de Heere ver boven al die goden verheven is. En soms wordt het ook expliciet gezegd. Het zijn helemaal geen goden. Alleen een bedenksel van mensen. En soms wordt er zelfs de spot mee gedreven bij de profeet Jesaja, hoofdstuk 44. Dan wil hij het volk laten zien hoe dwaas het is wat ze doen. Iemand heeft een stuk hout. En hij deelt het in tweeën. En de ene helft stookt hij op, dan warmt hij zich bij. En de andere helft haakt hij wat stukjes af. En dan gaat hij er op zijn knieën voor liggen en dan zegt hij, red mij, want u bent mijn God. In het Nieuwe Testament gebeurt dat eigenlijk nog veel heerlijker. In het kruis van de Heere Jezus Christus worden alle machten overwonnen. Ze worden openlijk te kijk gezet. Er is maar één God en één Heere, Jezus Christus. Maar eigenlijk gaat het er niet om of die afgoden bestaan. De Heere is niet bezorgd om de macht van die afgoden. Maar hij is wel bezorgd om ons hart. Want God, ook al bestaan die goden dan niet, de slavernij van de afgoderij is er niet minder om. Daar gaat zo'n zuigkracht van uit en daar waarschuwt de Heer tegen. Dat je meegetrokken wordt, dat je het gaat verwachten van iets of iemand anders dan hem alleen en zo in de macht van de boze terechtkomt. Want de Satan heeft zeker macht, veel meer macht dan wij ooit aankunnen. En daarom moet ik bij alles wat van hem wegtrekt, vandaan blijven. Wat is dat voor ons dan? Want Baal is voor ons geen verleiding. En de koning vereren, zoals dat in het Nieuwe Testament met de keizer gebeurde, dat zal bij de meeste mensen ook wel meevallen. Maar dat is alleen maar een vorm. Waar gaat het nu om bij afgoderij? Afgoderij is iets of iemand waar je op vertrouwt. Waar je van houdt. Waar je leven door bepaald wordt. Dat kan openlijk heel je leven beheersen. Iemand die alleen maar leeft voor de sport bijvoorbeeld. Nou, dan is het dat in plaats van God. Maar het kan ook veel subtieler, zegt de catechismus terecht. In plaats van de enige ware God of naast hem. Iets verzinnen of iets hebben waarop de mens zijn vertrouwen stelt. Denk maar aan die rijke jongeling. En dat kan dus ook vanmiddag in de kerk. Dat je serieus bent en godsdienstig, maar er toch een afgod in je leven is. Waar dacht u aan? Waar dacht jij aan toen ik dat in de inleiding vroeg? Waar je niet zonder zou kunnen. Waar je niet aan moet denken om dat kwijt te raken. Dat is waar het nu om gaat. Daar loop je het grootste gevaar. Dat er een afgod voor je wordt. Of het is je afgod al. Het is waar je op vertrouwt. Dat ene waar je voor leeft uiteindelijk. Als dat weg zou vallen, wat moet je dan nog? Dat kan je geld zijn. Dat zagen we bij die rijke jongeling. Of je nu heel veel geld uitgeeft, of juist alles spaart, maar in beide gevallen beheerst het geld je leven. Hebzucht is afgoderij, zegt de Bijbel. Of je kunt leven voor liefde. Het draait er uiteindelijk telkens weer om dat andere mensen je aantrekkelijk vinden. Mooi, aardig. Of je kunt beheerst worden door een macht. Door verslaving. Aan drank. Aan een sigaret na de kerkdienst. Aan porno. Als het macht over je heeft, is het een god voor je. Maar je afgod kan ook je gezin zijn. Waar je helemaal in opgaat en door beheerst wordt. Het kan je eigen zaak zijn. Waar je voor gaat. Waar je hard voor werkt. Maar het kan zomaar belangrijker worden dan je vrouw, je gezin en de dienst van God. Of je bent altijd maar bezig met wat andere mensen van je vinden. Je vrienden online. De waardering die je wilt hebben thuis of in de kerk. Zelfs je eigen behulpzaamheid kan een afgod worden. Als daar je leven om draait. Als je je pas tevreden voelt. Als je iets goeds gedaan hebt voor een ander. En kijk, dat hoeft niet allemaal. Je gezin en je werk en een ander helpen, dat kunnen heel goede dingen zijn. Mooie dingen. Maar het wordt een afgod als daar je leven om draait. Of het nu om geld is, of om liefde, of waardering, of je eigen grote ik. In onze tijd draait zoveel om jezelf. Je eigen succes. Je eigen geluk. Afgoderij is alles waar je op vertrouwt. Wat je leven bepaalt. Naast God. Alles wat belangrijker voor je is dan God. Het gaat dus over ons hart vanmiddag. En daarom is dit het eerste. En daarom is het zo belangrijk. Afgoderij zit diep in ons aller hart. Het komt voort uit ons hart. Calvijn heeft dat treffend gezegd. Ons hart is een fabriek van afgoden. Dat wil zeggen, wij weten altijd weer iets te bedenken. Om op te vertrouwen. Als het maar niet de Heere alleen is. Een afgodenfabriek. En die draait heel goed. Daar is nou nooit crisis. En wij denken natuurlijk graag dat het wel meevalt. Ja, ik besteed wel veel tijd aan mijn werk. En de waardering die ik krijg, dat vind ik inderdaad wel heel mooi. Dat is belangrijk. Maar het is heus geen afgod. Het komt echt niet in plaats van de Heere. Maar kan het ook zijn, gemeente, dat dat ene punt wel een plekje krijgt naast de Heer? Een klein beetje maar. Dat kan ook. En de Heer kan helemaal geen andere goden zien tussen hem en zijn volk. En het gaat zo sluipend altijd. Want waar ligt die grens nou precies, hè? Tussen dat je graag en goed je werk wil doen en dat het je in de greep krijgt. Wanneer is iets nog een leuke hobby? En wanneer wordt het de baas in je leven? Heb ik niet meer een hobby, maar heeft die hobby mij? Het gaat zo sluipend vaak. Je begint met bepaalde machten te spelen, totdat ze met jou gaan spelen. In de Bijbel zie je dat bij koning Salomo. Die wil oprecht de Heere dienen. Hij vraagt aan het begin om een hart dat naar de Heere luistert. Om wijsheid. Hij bouwt de tempel. Maar hij trouwt met heidense vrouwen. Ja, dat hoort er toch bij als koning. Dat was de manier waarop in die tijd een verdrag bezegeld werd. Ja, en die vrouwen die nemen dan hun eigen goden mee. En Salomo laat het in zijn tolerantie gebeuren. Maar langzamerhand wordt hij meegetrokken. En het laatste dat we dan in Koningen van hem lezen, is dat hij in zijn ouderdom de afgoden ging dienen. Niet meteen, maar sluipend. Maar hoe weet je dat dan, wat een afgod voor je is of dreigt te worden? Kijk eens naar waar je in investeert. In de journalistiek wordt het wel eens gezegd, follow the money. Kijk eens waar het geld naartoe gaat, waar investeren mensen in? Blijkbaar is dat belangrijk. Kijk daar bij jezelf eens naar. Wat of wie houd je nou het meest bezig in je gedachten? Waar besteed je je geld aan? Waar gaat je tijd naartoe? Steeds een beetje meer tijd, als je zo eens even terugkijkt. Kijk, als ik tegen mijn vrouw zeg dat zij echt de belangrijkste voor mij is, maar ik heb nooit tijd voor haar, omdat er altijd andere dingen zijn die voorgaan, werk of hobby's of vrienden, en niet door omstandigheden eens een keer, maar telkens weer, dan klopt er iets niet. Dan zit het verkeerd. En dat is geestelijk ook zo. Als je de Heere leert kennen, dan kun je de afgoden niet langer dienen, maar alleen de enige, ware God. U bent bekeerd, schrijft Paulus, van de afgoden, om de levende God te dienen. Maar ben je dan voorgoed genezen? Ben je dan nergens aan verslaafd? Vertrouw je de Heere alleen? Verwacht je het van hem alleen? Of is er toch nog iets of iemand naast hem? Zelfs in plaats van hem. dat is niet onschuldig dus. Een kleine zwakte of zo. Op iets anders vertrouwen. Het liefhebben boven God. En je leven door laten bepalen. Is afgoderij. En waakzaamheid blijft nodig. Dat blijft een strijd. En hoe kom je eraan vanaf? Als dat dus gemaakt wordt door je hart. Een fabriek van afgod. Dan moet mijn hart dus veranderen. Als ik vastzit aan mijn bezit, dan kan ik het wel weggeven. Maar daarmee zit die begeerte er nog steeds van binnen. En zeker moet je de zonde mijden en ontvluchten. Dat hoort er absoluut bij. Of daar hulp bij zoeken als je het zelf niet kunt. Maar tegelijk red je dat niet op eigen kracht. Wat is het gebed nodig? Leid ons niet in verzoeking. Ik heb het werk van de Heer Jezus Christus nodig. Die dat wel gedaan heeft, volkomen gedaan heeft. Waar ik zo vaak in tekort schiet. Hij wees de verzoeking van de duivel af. De Heere uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen. En daar begonnen we het mee. Ik ben de Heer, uw God. En als die genadige God in alles wil voorzien, dan wil hij mij ook leren om hem alleen te dienen. En helemaal. Dat is het laatste nog. De Heere helemaal. Want de Heere vraagt dus om heel mijn hart. Heel mijn leven. Dat mag hij vragen tenslotte. Hij, de genadige God, die dat verloren volk in Egypte, die een verloren zondaar als mij wilde redden. Puur genade. Totaal onverdiend. Dan mag hij toch verwachten. Dan mag hij toch vragen om de liefde van mijn hart. Heel mijn hart. Het is niet voor niks gemeente dat het in dit gedeelte steeds gaat over de Heere alleen. Hem alleen vertrouwen. Mij aan hem alleen onderwerpen. Van hem alleen alle goeds verwachten. En dat het ook steeds gaat over heel ons hart. De Heere liefhebben met heel je hart, heel je ziel, alle krachten. Dat is het eerste en het grote gebod, zegt Christus zelf. Het is hier alles of niks. Het gaat erom dat de Heere en de dienst van de Heere boven alles staat in mijn leven. Dat zegt de Heer Jezus ook. Als je rechteroog je ergert, weg ermee. En wie zijn vader of moeder, zijn zoon of dochter lief heeft boven mij, is mij niet waardig. Je mag je ouders en je kinderen lief hebben. Dat moet zelfs. Maar als wat zij vinden belangrijker voor je is dan wat de Heere vraagt, dan zet je hem boven God. Nee, vat de catechismus dat onderwijs van de Heer Jezus samen aan het slot van antwoord 94. Ik moet eerder alle schepselen laten varen, loslaten, dan dat ik het allerminste tegen Gods wil doe. Wat er ook gebeurt, wie ik ook kwijtraak, als ik maar niet bij de Heere vandaag. Doen wij het niet veel makkelijker andersom, gemeente? Liever even meegaan. Toegeven aan de zonde, terwijl je weet dat het zonde is. Liever dan iemand kwijtraken. En zeker mag je en moet je proberen om iemand zo lang mogelijk vast te houden. En heb je de vrede te zoeken, zoveel mogelijk. Maar dat kan alleen op de goede manier. Als je beseft dat het kan, dat je moet kiezen. En dat Gods wil dan boven alles gaat. Het eerste gebod is ook het belangrijkste gebod. Wie heeft ons hart? Dat is ook de ernst ervan. Heb je de Heere lief? De Heere alleen? De Heere met heel je hart? Of je dient hem niet? En welke afgoden je dient, dat maakt dan uiteindelijk niet eens meer uit. Maar je kunt de levende God niet voor de helft dienen. En ook niet voor 98%. En daarom roept de Heer ons op in zijn woord telkens weer. Bewaar uzelf van de afgoden. Vlucht voor de afgodendienst. Het is waar, waar de catechismus mee begint, dat je zaligheid hier op het spel staat. Wie vertrouwt u uiteindelijk? Wie dien je? Wie heeft nu echt de liefde van mijn hart? Niet voor een maand, maar voor heel mijn leven. En voor eeuwig. Die vraag is uiteindelijk beslissend. Want de Heer zegt het duidelijk, Jeremia 17. Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt. Het maakt niet uit wat het is. Geld of godsdienst, je gezin of vrienden. Het is afgoderij als je daarop vertrouwt. Maar het is geen harde boodschap vanmiddag, gemeente. Wel scherp, maar het is de drang van de liefde. Dit is de levende God die zondaren zoekt en zalig wil maken. Die zijn hart opent, die zijn zoon gegeven heeft, die voor alles zorgt wat ik nodig heb. En die daarom vraagt en lokt en bidt om uw, om jou, om mijn hart. Geef mij uw hart. Met de liefde van de bruidegom die zijn bruid zoekt. Die haar alleen wil hebben. Die haar hele hart wil. Omdat hij haar lief heeft. Omdat hij zelf ook zijn hele hart geeft. Die liefde sluit andere goden uit. En je mist er niks aan. Want ze vragen eindeloos offers. Maar ze stellen vroeg of laat hopeloos teleur. Maar de ware God, de levende God, nooit. Hij bevrijdt juist van die slavernij van de goden en de machten. Om zondaren te stellen in de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. In hem alleen is alle vrede, vreugde, zaligheid te vinden. En hij wil het je leren om hem alleen lief te hebben. Dat belooft hij ook. Gezegend daarentegen is de man die op de Heere vertrouwt. Wie zou je anders willen dienen dan deze genadige God? Wat zou je zoeken? Naast u niets. Omdat in u alles is. Amen.